Thompson Darko hier. Ja, het idee is dat ik praat over melancholie en dat jij je ogen sluit en dan heerlijk in slaap dommelt met die sombere, hitsige, opluchtende woorden. Want dat is blijkbaar onze fetish. Ik denk de hele dag na over melancholie en jij luistert graag naar melancholie voordat je in slaap valt. Dat maakt ons toch anders dan anderen. Voel je exclusief. Toch? We zijn niet te vangen in iets. Wij luisteren niet naar meditatiedingetjes. Wij luisteren naar donkere onderwerpen. Voor je gaat slapen. Er waren wat mensen over de vloer. Dus ik stelde voor van, nou ja, wat doen we met eten? Zal ik een zak patat halen? Hè? Zoals dat gaat. En het was ook wel... Daar stemden ze mee in. En ik stelde voor van, ik ga zelf wel even. Dan kon ik even ontprikkelen. Ik stap op de fiets, muts op, handschoenen aan, sjaal erom, het is koud. Het was ook een beetje glad, maar weet je, ik trotseer het voor een zak patat. En ik dacht, ik neem de lange weg er naartoe. Dan kan ik iets meer ontprikkelen. En dan neem ik de korte weg weer naar huis met die zak patat. Ik kwam daar aan bij die cafetaria. En het is, ja, weet je, als je binnenkomt, overal waar je kijkt, alles heeft een gebruiksaanwijzing. Je ziet leidingen lopen, je ziet de verf een beetje van de muren afspatten. Je stoel, als je onder een stoel gaat zitten, dan beweegt die zo net dat het zo'n irritante tik geeft op de grond. En je kan vanaf de counter, zo heet dat ding toch, zo direct de keuken inkijken of wat het ook voorstelt. Ja, nou ja. Het ziet er geordend uit, maar er is niet heel veel onderhoud gepleegd of zo. En ik moet je zeggen, de patatten die eruit komen, die hebben altijd de perfecte kleur, het smaakt perfect. Dus dat is ook de reden dat ik terug blijf komen. Ze hebben alleen een afzuigsysteem. Nou, volgens mij hebben ze niet eens een afzuigsysteem. Echt, je hoeft daar maar 10 seconden te staan. En de komende 4 weken stink je naar frituur. Ja. Dus ik ging daar zitten. Er liggen wat kranten, krantje lezen. Patatten waren snel klaar. En nu, we zijn al een paar dagen verder. Het zit volgens mij gewoon helemaal in mijn huid getrokken. Ja, het is gewoon mijn jas. Als ik dan mijn jas aantrek, dan ruik ik het weer. En ik had een broek aan. En de volgende dag had ik blijkbaar dezelfde broek weer aangetrokken. Ik heb er niet eens meer nagedacht. Ik dacht al, wat ruik ik toch de hele tijd? Waarom blijf ik maar frituur ruiken, was het die broek? Ja, dat doet me dus denken aan mijn huisgenootje. Jaren geleden, toen ik in Utrecht woonde en een huis deelde met een aantal mensen. De huisbaas had de onderste verdieping tot zich. En die echt elke dag kip. Elke dag maakte hij kip voor zijn zoontje, die er af en toe was. Dat was volgens mij ook echt het enige eten wat het zoontje accepteerde. Kip en tosti. Fascinerend. In het huis was ook echt een afzuigsysteem van niks. Dus die kiplucht, wat natuurlijk heel sterk gekruid is, of in ieder geval hij kruide zijn kip. Ik weet niet eens of hij het zelf kruide, maar waarschijnlijk kocht hij de gekruide kip. Ja, die lucht ging zo naar boven. En had je mijn kamer. Dus als je de deur al open deed, dan kwam die stinkende kiplucht naar binnen. Maar het ging ook naar zolder toe, waar mijn andere huisgenootje woonde. En als, als je dus de was doet en je kleren ophangt. Nou ja, ik hing het in mijn kamertje op. Ik dacht, ik moet echt die kipgeur niet hebben. Maar zij hing haar was. Ik weet niet eens waar ze dat ophing. Ik denk als je met de trap zo naar boven naar zolder ging, dat er zo'n reding was waar ze het aan hing. En die lucht ging naar boven. We hebben een tijdje bij hetzelfde callcenter gewerkt. En dan, we reisden niet samen, we volgden allemaal onze eigen agenda. Maar dan kwam ik haar dus daar ook tegen. En dan liep ze langs me. En dan rook ik dus die kipgeur. Dat zat getrokken in haar kleren. Ik vond het zo'n gekke observatie. Dat ik haar, die lucht van thuis, die smerige kiplucht, dat ik het opwerk rook. En me een of andere manier een soort plaatsvervangende schaamte kreeg. Terwijl ik denk dat, ja weet je, tientallen mensen passeren je. Ze ruiken allemaal verschillend. Het is ook denk ik niet echt dat je iets onthoudt. Maar het was natuurlijk, mijn neus herkende die geur, want dat is ja, ik weet niet, een gek gevoel kreeg ik erbij. Ook een soort smetvrees of zo. Niet van haar, maar wel van mezelf, dat ik dacht, ik wil echt niet dat die kiplucht in mijn kleren gaat zitten. Ja. Dit is het huisgenootje om nog eventjes het verhaal wat rond te maken. Zij deed het, ze had een tijdje, ze had heel veel, nou laat ik het zo zeggen. Elk half jaar had ze wel een ander vriendje. Dus ja, het klinkt heel onherbiedig, maar ze had één iemand en dan ging ze voor, probeerde ze een beetje uit te vogelen of het werkte, hè, blijven daten, afspreken. Dan na een half jaar, drie kwart jaar, dan was het of over of het ging nog iets langer door. Maar ze had een periode, een gast, het was ook echt een relatie, best wel snel al. En ze waren ook echt op de botel verliefd. Dat was ook wel duidelijk. Ja, dus wat er dan gebeurde. Dan zaten we in de tuin wat wijntjes te drinken met wat mensen. Of een beetje te barbecuen. En dan gingen die twee even naar boven. Nou, dan weet je wel. En dan kwamen ze daarna weer naar beneden. Maar zij deed het dus altijd met de deur open.
Ja.
En ze waren natuurlijk hartstikke verliefd. Dus ja, dat is natuurlijk de beste seks. Dat is de eerste paar maanden. Waar je er nog echt... Ja, ik weet niet hoe je het moet noemen. Je bent gewoon constant geil. En dan moet 3-4 keer per dag bevredigd worden, wat ik snap. Ja, dan was ik daar dus getuige van 3-4 keer per dag, omdat haar deur open stond. En ging me denken, ja, is dat haar kick of zo, dat ze wil dat ik luister? Ik weet het niet. Of daar kick was. Op een gegeven moment was ze ook heel vaak bij hem. En uiteindelijk is het ook uitgegaan. Ik heb een verhaaltje over geschreven, en die wil ik graag aan je voorlezen. Voor je gaat slapen. Mijn huisgenote deed het met de deur open, zodat je haar kreuntjes kon horen. Na afloop liep haar scharrel shirtloos de keuken in en knikte naar me door zijn kin omhoog te doen, om vervolgens de waterkoker aan te zetten en in 2 mokken oploskoffie te scheppen. De keuken was de enige plek waar je haar gekreun niet kon horen. En ik was daar niet alleen om te ontsnappen van haar gekreun, maar ook om te ontsnappen aan Willem, mijn 8-potige kamergenoot. Maar blijkbaar was ik zelfs hier niet veilig voor haar missie om me ongemakkelijk te maken. Waarom stuurde ze hem naar beneden? En wie dronk er nou koffie na de seks? Roken, dat deed je na een hoogtepunt. Mijn huisgenote deed het erom. Ze liep bijvoorbeeld ook regelmatig naakt de badkamer uit met alleen een handdoek om haar haren gewikkeld. Daar knikte ze naar me door haar hoofd naar beneden te doen. Vervolgens ging ze in mijn deuropening staan, met haar lijf waarvan je de ribben kon tellen en de schouderbladen kon zien. Die wasmachine lijkt steeds harder kabaal te maken, of ligt het nou aan mij, zei ze dan. En dan liep ze weg, wiegend met haar billen, geen vetje te zien op dat lijf van haar, om me jaloers te maken. Ze kon altijd zo indringend naar mijn ontbijt kijken in de keuken als ik aan het tafeltje zat met pindakaas en hagelslag en een glas yoghurt drink. Om vervolgens te vragen, hoe gaat het eigenlijk met je sportdoelen? Doelen? Waar zag ze me voor aan? Dat ik hardloop om me voor te bereiden op een halve marathon? En dan haar mening over de mannen uit mijn leven. Dan kwam ze s'avonds met haar jas nog aan binnengelopen en zag ze me zitten op de bank met een boek. Hoe heet die gast die hier laatst ook alweer was? Met een snorretje en zijn brilletje, vroeg ze. Ferdy, vroeg ik. Heet die echt Ferdy? Wat apart. Nou, hij dus. Volgens mij knipt hij nooit zijn okselhaar bij. Er hangt altijd zo'n typische geur van oud zweet als hij hier is. Vervolgens stapte ze de trap op naar boven en stopte dan, wachtend op mijn blik. Hij doet zo privileged. Alsof wij, vrouwen, het ons kunnen veroorloven om onze oksels niet bij te houden. Ja, ze was erg van de hygiëne. Ze eiste bijvoorbeeld dat je na de douchebeurt de boel inspreedde met een of ander schoonmaakmiddel en het dan met een sponsje eraf wreef en dan weer naspoelde met de douchekop. Elke douchebeurt weer. Ze verschoonde ook dagelijks haar dekbed. Elke ochtend weer na het wakker worden verving ze de boel, vies van haar eigen nachtzweet. Het was nadat ze die scharrel in zijn blote bas naar beneden had gestuurd dat er iets in mij knapte. Dit was niet zomaar een scharrel. Dit was een boodschappenscharrel. Ze vroeg eens, toen we beide vrijdagavond in huis waren en een fles wijn opentrokken in de keuken, of ik een laag zelfbeeld had. Hoezo? Vroeg ik. Nou, sorry dat ik het zeg, maar het doet gewoon pijn aan mijn ogen hoe jij altijd mannen onder je niveau kiest. En daarna zei ze, je kan zoveel beter krijgen. Misschien wel beter dan ik, oprecht. Maar ik houd van mannen met buikjes, bracht ik er nog tegen in. Dan heb je nog nooit een man met een goddelijk lijf gehad, zei ze. En ze sloeg zo haar glas wijn achterover en schonk zichzelf er nog een in. Nee, die vent in die blote bast, met die brede schouders en die forse armen in deze keuken, dat was een oorlogsverklaring. Het eerste waar ik mee stopte was de douche insprayen. Het tweede was mijn schaamhaar en okselhaar flink laten groeien en dan pas afscheren onder de douche, zodat van die grote plukken haar achterbleven in het putje. Het derde was, net nadat zij de deur uit was gegaan om te werken, toegang te krijgen tot haar kamer, om daar onderbroekloos in haar bed te gaan liggen en me klaar te vingeren tot het vocht uit me spoot. Het vierde was voor haar neus in de woonkamer 3 donuts wegvreten. Maar toen ze al rollend met haar ogen en zuchtend de trap opging, was het toch alsof ze me een klap in mijn buik had gegeven. Wat ik ook zou doen, ze zou me er juist nog meer om verachten. Nee, mijn volgende actie moest grootser zijn. Het gebeurde toen ik op mijn bed een serie aan het kijken was op mijn telefoon. Het geluid van de deurbel, haar kamerdeur die openging. Voor mij, wat ze riep. De manier waarop ze de trap afging klonk als die drumsolo van It's in the Air van Phil Collins. Boom, 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 boom. Het gekraak van de voordeur, gemompel, daarna een duidelijke, rustige, zware pas op de trap, gevolgd door haar snelle pum-pum-pum-pum-pum-pas. Een mannenstem die zei, ben je alleen? Nee, we zijn niet alleen, zei zij. Het was de stem van die gast in zijn blote bast. Toen de deur van haar kamer die openging, ik stapte van mijn bed af en opende mijn deur op een kier. Haar deur stond ook om een kier open. En ik hoorde geen gepraat, wat betekende dat ze iets anders aan het doen waren. En toen kwamen ze weer, de kreuntjes. Ik liep met harde pas naar beneden, ging demonstratief aan het tafeltje zitten in de keuken en begon de aardappels te schillen voor straks. Toen het geluid van de trap. Hij verscheen in zijn blote bast in de keuken en knikte met zijn kin omhoog naar me. Wat zie je er aantrekkelijk uit? Zei ik. Hij glimlachte en opende de kastjes op zoek naar 2 mokken. Discipline is wat je ziet, zei hij. Wat denk jij? Vroeg ik. Does the mind rule the body? Or does the body rule the mind? Hij stopte met bewegen, bewoog zijn hoofd iets opzij en staarde even naar buiten. Toen keek hij mij aan. I don't know, zei hij. Je kent de Smits, zei ik. Natuurlijk, zei hij. En hij zette 2 mokken op het aanrecht neer. Daarna tikte hij via een bus de oploskoffie erin. Vervolgens vulde hij de waterkoker en zette die aan. Hij leunde met zijn billen tegen het aanrecht aan, deed zijn armen over elkaar en keek mij aan. Je staat er nu echt als een fotomodel, zei ik. Wacht. Uit mijn zak haalde ik mijn telefoon en maakte een foto. Daarna ging mijn vinger in mijn mond, zodat ik die kon tongen. En hij zag het. Ik giechelde iets, stond op en pakte de pan met aardappels op. Ik liep langs hem heen en zette die op het gasfornuis. Daarna liep ik weer terug naar het tafeltje om de schillen bij elkaar te vegen en in de prullenbak te doen. Misschien een gekke vraag, zei ik, maar jij bent best wel lang, hè? Hij knikte. Nou, laat maar. Misschien ongepast. De waterkoker begon te piepen. Toen liep ik naar boven naar mijn kamer, hield de deur op een kier open en ging op mijn zij op bed liggen. Daarna maakte ik het bovenste knoopje van mijn overhemd los en nog één. Ik hoorde het gestamp op de trap. Daarna een tik tegen mijn deur. Daar stond hij met 2 koppen koffie in zijn blote bast. Wat wou je nou zeggen? Vroeg hij. Ik wees naar de hoek van het plafond. Daar zit hij. Hij keek omhoog. Zo, zei hij en hij zette de 2 mokken op een kast van me. Dat is wel een hele grote. Ik stond op van het bed en ging achter hem staan. Willem heet hij, zei ik. Maar kan je hem alsjeblieft pakken en naar buiten gooien? Ik vind hem eng. Hij pakte een stoel, zette die onder Willem neer en ging erop staan en keek. Het was alsof Willem het rook, want hij begon te bewegen in het spinnenweb van hem. En ik gaf een korte gil, zo'n korte heftige, en daarna nog een, zo van, ah, ah. Toen hij hem in zijn handen had gepakt, veranderde mijn kreun in een lange, enthousiaste krijs. Oh, oh. Hij kwam van zijn stoel af, deed de deur naar mijn balkon open en liet Willem vrij. Daarna deed hij de deur dicht en keek me met een rood gezicht aan. Toen liep mijn huisgenote binnen, in haar badjas. Keek naar hem en toen naar mij en toen naar mijn opengemaakte blouse. Nou, hopelijk keert hij niet terug, zei hij. Nou, zei ik, en anders laat ik Willem een foto van jou zien. Ik opende op mijn telefoonscherm de foto van hem in de keuken en liet die aan hem en mijn huisgenoten gezien. Haar gezicht trok steeds witter weg. Wat gebeurt hier allemaal? Stamelde ze. Einde. Nou, voor je gaat slapen. Dit was een kort somber hitsig verhaaltje. Mede mogelijk gemaakt door mijn boek Sombere Hitsigheid Onbegrepen. Als je die nog niet hebt, maar wel nieuwsgierig bent. Je kan hem kopen in mijn shop. Ik heb ook een luisterboekvariant. Die heb ik ingesproken, een beetje zoals wat je net hebt gehoord. En je kan hem ook op je telefoon lezen of je iPad, digitaal. Ja. Ik zit nog even na te denken over die huisgenoten. Die het dus altijd met de deur open deed. Zij was helemaal niet van de hygiëne trouwens. Ik weet niet of ze, ja, vies? Nou, niet vies, gewoon onverzorgd. Wat ook alweer iets had. Ik vind onverzorgde mensen ook alweer wat charmants hebben. Toch dat haar wat net iets vetter is. Mannen vind ik het ook wat nonchalant. Ja, nonchalantie heeft ook wel wat. Bij sommige mensen past de nonchalantie. Bij haar paste het heel goed. Maar dat kwam ook omdat ze er, laat ik het zo zeggen. Al mijn vrienden die over de vloer kwamen waren allemaal een beetje verliefd op haar.
Ja, ze had ook wel een bepaalde aantrekkingskracht.
Ik kan je zeggen, als je op de lip, op je hitje, lippen. Als je op de lip van iemand leeft als huisgenote, dan, ja, ik weet niet. Die mysterieuze aantrekkingskracht die sommige mensen hebben, die vervaagt enorm. Dus ik was niet zo rood de botel op haar, zoals mijn vrienden, die haar natuurlijk maar misschien eens in de 2-3 weken de leukste, meest intrigerende versie van haar zagen. Terwijl ik natuurlijk, ja, je ziet alles, hè, als je op elkaars lip zit. En je bespreekt ook wel veel met elkaar. Ja, je creëert echt een ander soort familieband of zo. Dat je elkaar toch opzoekt en de tijd een beetje dood, vooral op die dinsdagen of woensdagavonden, weet je, de dagen waar niets gebeurt. Je zou bijna zeggen, al die vergeetbare dagen in het leven, dat is best wel fijn om een huisgenoot te hebben, omdat je die dan samen kan doorbrengen. En er is ook niet echt een feestje of zo, je kan gewoon samen iets, een programma kijken of één biertje drinken of een kop thee. En gewoon best wel, ja, een beetje gesprekken hebben. Die niet zo geforceerd zijn, toch? Als je met een vriend afspreekt, dan sta je in dienst van elkaar. Dan ga je praten en ja, elkaar een beetje uithoren. Maar als je elkaar bijna elke dag wel even ziet en je gaat dan bij elkaar zitten, dan heeft het gesprek een hele andere dynamiek. Er zit niet zoveel, ik weet niet. Maar zeg gepush achter, maar dat is niet waar. Je kijkt wat, je bent wat. Er zijn wat meer stiltes die heel fijn voelen. Ja, nu ik het zo uitspreek, dan mis ik wel. Die tijd met haar en ook andere huisgenoten die ik heb gehad. Dat waren uiteindelijk denk ik al, ja, het grootste pluspunt van huisgenoten. Die vergeetbare dagen die je dan samen doorbrengt, wat toch weer een lichtpuntje in je dag werd.
Oh, ik moet tegelijkertijd weer denken, die deur stond altijd open als ze aan het seks was.
Ja, en ik moet ook wel zeggen, daar ben ik ook wel een beetje een voyeur. Dat ik, hé, ze zijn bezig. En dan ging ik toch zo in die deur open, want het was de deur naar de trap naar boven. Die stond dus altijd open. Dan ging ik toch zo even mijn oor zo, hè, zo half met mijn hoofd erin. Eén oor naar boven en dan mijn handpalm zo'n soort cocon vormen. En toch even luisteren wat ze aan het doen waren. Nee, het wond me niet op, maar ik vond het gewoon, ik weet niet, grappig of zo. ja, iets nou, grappigs. Ik werd er een beetje giechelig van. Het heeft iets puberaals, denk ik. Ik werd er een beetje giechelig van hun geseks. En ik wens daar natuurlijk gewoon überhaupt ongelimiteerd. Dat wens ik iedereen toe. Ik wens iedereen ongelimiteerde seks toe. Hè? Doe het zo vaak mogelijk. Als je helemaal tot de boter bent van elkaar. Hol elkaar volledig uit. Dat is mijn boodschap aan de wereld. Voor je het weet functioneert het allemaal niet meer. En ben je oud en dik. En ja, dan heb je er ook helemaal geen zin meer in. Dat is, voorkom dat. Buiten uit. Ongelimiteerde seks. Met de mensen van wie je houdt. Of waar je een connectie mee hebt. Of nou ja. Van mijn part heb je oppervlakkige seks. Als het je bevredigt. Doe het. Ik weet niet waarom ik nou dit soort adviezen opeens zit te zeggen.
Ja.
Nou. Als je nog niet in slaap bent gevallen. Handjes boven de dekens. Slaap lekker.